Goedemiddag, gemeente, jongelui, kinderen, gasten en luisteraars bij de kerkradio of via internet. Hartelijk welkom in deze dienst. Voorganger in deze dienst is dominee Middelkoop. De schriftlezing is uit Handelingen 8, vers 26 tot 40. En het thema is de minister van Financiën van Ethiopië. Er zijn nog een paar mededelingen. Woensdagavond is het bezinningsuur en de meditatie zal verzorgd worden door dominee van Zorgen. Collectes zijn deze dienst voor de slotzang. Eerst is voor de kerk, de tweede kerkelijke kassen, met name pastoraten in de gezondheidszorg. En de uitgang is de collecte bestemd voor het bouwfonds. We gaan nu zingen Psalm 19, vers 6. En de kerkraad wenst u en jullie een gezegende dienst toe.
Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is ook deze middag in de naam van de drie-enige God. In de naam van de Vader die zondaren verkiest. In de naam van de Zoon die zondaren verlost. In de naam van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt en levend maakt. Amen. Geliefde gemeente, genade en vrede zij van hem die is, die was en die komt. van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. Van Jezus Christus, die de betrouwbare getuige is, de eerstgeborene uit de doden, de overste van alle koningen van de aarde. Amen. U denkt misschien, wat klinkt die man raar? Dat vind ik zelf ook. U hoort dat mijn stem niet zo geweldig is. Ik heb gelukkig tot nog toe vandaag kunnen preken. We hadden kerkproeverij vanmorgen, de preek heb ik meegenomen. Ik heb daarom gevraagd aan de kerkraad, wilt u de schriftlezing en de geloofsbelijdenis van mij overnemen? Zodat mijn stem een klein beetje ontlast wordt. Ik zeg er nog iets bij, als u denkt van wat raar, die man zegt tegen ons, we gaan zingen en hij gaat in de stoel zitten, hij zingt niet mee. Nou, dat vind ik al lastig zat, maar dat heeft dus ook deze reden, om mijn stem een beetje te sparen. Dan weet u dat dus, bij deze. Maar ik wilde toch graag in uw midden zijn, dus we gaan onder Gods zegen toch samen heerlijk deze dienst beleven. En we mogen dan samen zingen. Van Psalm 27. Psalm die zegt, in die heilige gebouwen van uw Heere, daar is zoveel te zien. Daar is bijvoorbeeld uw genade volop te zien. Uw vrije gunst. Zullen we ervan gaan zingen, Psalm 27, 3 en 5. Wij doen belijdenis van ons geloof en antwoorden met Psalm 118, vers 1. Want wees eerlijk, als je dit hoort wat God gedaan heeft tot ons behoud, dan kun je toch niet anders dan een loflied zingen en de goedheid van de Heere loven. We doen het met Psalm 118, vers 1, na de geloofsbelijdenis.
Een ieder spreken in zijn of haar hart als volgt: ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald is in de hel, op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees, van het lichaam en een eeuwig leven. Amen.
Wij gaan samen bidden om de zegen van de Heere en we gedenken in de voorbeden aan broeder en zuster Joost en Jannie van den Brink, Zuidelijke Meensteeg 8a. Zij mochten 40 jaar in de band van het huwelijk aan elkaar verbonden zijn en hebben deze dag inmiddels mogen vieren met de kring van kinderen en kleinkinderen. En we mogen samen als kerkelijke familie dan ook de dank bij de Heere brengen en bidden om Gods zegen voor hen voor de toekomst. Zullen we danken en bidden. Heren, wij komen voor uw aangezicht en we danken u dat u ons opnieuw in uw huis brengt vandaag, als wij vanmorgen ook genegenheid en gelegenheid te baat namen, of als door wat voor omstandigheden dan ook we vanmiddag hier voor het eerst zijn, of op dit moment thuis mee verbonden zijn, of op een later moment misschien. En we brengen onze dank bij u voor de vrijheid die we hebben, dat we gewoon samen kunnen komen als gemeente van u, zonder vrees. En er zijn zoveel broeders en zusters in deze wereld die dat heel anders hebben. Wij staan er vaak niet bij stil. En daarom leer ons op waarde te schatten wat u ons nog geeft. Met alles wat verandert in het westen van deze wereld en waar we ons zorgen kunnen maken om die dingen, is er nog zoveel om u voor te danken. Dank u wel dat u uw woord ons geeft en dat dat woord ook vanmiddag mag klinken hier in de gemeente in Veenendaal. En dat we weten mogen dat u met dat woord werkt. Dat horen we juist vanmiddag. En hoe u dat doet, hier in Nederland, in Veenendaal. Maar als we denken aan de werking van uw woord, denken we aan allerlei werk wat gebeurt via zending, evangelisatie in Israël. Op allerlei gebieden, in Afrika, in Azië, in Russische gebieden, overal mag uw woord uitgaan. En wat een machtige opdracht, wetend dat u zelf hebt gezegd dat u pas terugkomt als het evangelie tot de einde van de aarde is verkondigd. En vanmiddag mag dat hier gebeuren. Heren, we danken u ervoor en bidden of u zelf met uw woord en genade in ons midden wil komen. We hebben allereerst u zelf nodig. Of we dat nu beseffen of niet. Als gemeenteleden, als kerkraad, als dominee. Als u niet komt vanmiddag, loopt het uiteindelijk op niets uit. Als u in ons midden bent, met de kracht van uw woord, met uw Heilige Geest, dan gaan er dingen gebeuren, of opnieuw gebeuren in ons leven en in de gemeente, die we misschien niet voor mogelijk hadden gehouden. Wij geloven in uw wondere macht. En we bidden dan, kom in ons midden. Open het woord van u, als we zo de Bijbel gaan lezen, de schriften. Dat woord voor ons gaat leven. Maar vooral, dat de boodschap die u toen aan die minister van Financiën bracht, ook een boodschap mag zijn vanmiddag voor ons. Wij kennen elkaar niet als predikant en gemeente, tenminste niet allemaal. Maar gelukkig kent u ons wel. En kunt u de prediking gebruiken voor jongeren en ouderen op zo'n manier dat we misschien wel straks de kerk uit gaan en zeggen, Heere God, u weet toch van me af. Soms kunnen we immers denken, in de worsteling van het geloof, dat u ons niet ziet. Soms kunnen jongeren en ouderen denken, is God er eigenlijk wel? Hoort hij me wel? Heeft het allemaal wel zin? Wilt u vanmiddag, Heere, laten merken dat het zin heeft? Dat u hoort als we bidden. Dat u ons ziet als we soms worstelen. Misschien ook wel met leegtes in ons leven. Leegtes in ons hart. We bidden of u uw dienaar wil gebruiken. In het bijzonder bidden we vanmiddag of met alle beperkingen van zijn stem het toch niet hindert om uw boodschap door te geven. Dat uw dienaar stem is van u. Zijn meester, gebruikt u het maar. Hoe broos en gebrekkig het vanmiddag ook klinkt, maar in uw handen kunt u grote dingen doen. Wilt u alles het zwijgen opleggen wat hindert om te horen wat u zegt? Geef de duivel geen kans om te proberen uw boodschap al weg te halen voor ons, voor die nog landt in ons leven. Maar we mogen niet alleen maar luisteren, we mogen ook antwoorden, Heren, als we zingen. Geef dat we met elkaar, jong en oud, u de lof brengen. Als we onze gaven geven in de collecte. Doen we het geloof beleden. Heren, wij bidden ook om zegen in de momenten in de dienst. Dat wij reageren mogen op uw spreken tot ons. En we bidden zo, weest u zo in ons midden alleen op grond van de genade van de Heer Jezus. Want immers alleen door die genade konden wij vanmiddag hier binnengaan. Door die genade in de Heere Jezus Christus. Er is geen grond in ons. Maar er is een rijkdom aan genade bij u, Heere Jezus. Dank u wel daarvoor. Die genade wordt soms op allerlei manieren zichtbaar in ons leven. En die werd ook op een bijzondere manier zichtbaar in het leven van onze broeder en zuster Joost en Jannie van de Brink. Die 40 jaar in het band van het huwelijk aan elkaar verbonden zijn. Dat spreekt allerminst vanzelf. In onze broze wereld, waar de dood zomaar scheiding maakt. In deze wereld waar huwelijksgeluk heel broos soms blijkt te zijn. En des te meer is er de dankbaarheid bij hen. Dat u hen bijeenbracht, bijeenhield en zegende. Zodat ze met kinderen en kleinkinderen dit mochten gedenken. Het was hun verlangen om de dankbaarheid daarvan bij u te brengen. En dat doen we vanmiddag samen. Wilt u de toekomst met hen ingaan? Naar de mens gesproken, ligt er dan een stuk van je leven voor je, waarbij de beperkingen meestal meer worden. Maar als u maar meegaat, als God mijn God mij maar voor mij is, wie is er dan nog tegen? Gaat u zo mee. We bidden tegelijk voor hen die pijn ervaren, omdat dit hen niet gegeven werd. Omdat de dood al veel eerder inbreuk maakte in een huwelijk of echtscheiding. Omdat het nooit tot een huwelijk kwam. Omdat worstelen met een geaardheid een andere levensweg geeft. Wij brengen het aan uw voeten. En wij brengen hen aan uw voeten. Omdat dat de beste plaats is, elkaar daar te brengen. Wees zo in ons midden. Neem onze dank aan, om Jezus wil. Amen. Wij openen de schriften in het Nieuwe Testament en we lezen uit Handelingen 8, de versen 26 tot en met vers 40. Handelingen 8, vers 26 tot en met 40, om daarna op weg naar de prediking te zingen van Psalm 119, vers 17 en 53. Psalmen die zeggen, Heere God, wijst u me maar de weg. En dat tweede vers, jongelui, uw woord is mij een lamp voor mijn voet. Even ter toelichting, dan moet je niet denken aan een of andere schijnwerper die meters schijnt. Dat lampje wat in de Bijbel bedoeld wordt is een klein olielampje wat net een klein stukje schijnt voor je voet. Je kunt er net één stap mee zetten. Je hebt dat lampje dus bij elke stap weer nodig. Zo heb je dit woord bij elke stap in je leven nodig. We zingen het na Handelingen 8 vanaf vers 26.
En een engel van de Heere sprak tot Filippus en zei, sta op en ga naar het zuiden, de weg op die van Jeruzalem afdaalt naar Gaza, die eenzaam is. En hij stond op en vertrok, en zie, een Ethiopiër, een kamerheer en een machtig heer van de Kandake, de koningin van de Ethiopiërs, die heel haar schatkist beheerde, en gekomen was om in Jeruzalem te aanbidden, keerde terug. En hij zat op zijn wagen en las de profeet Jesaja. En de geest zei tegen Filippus, ga er naartoe en voeg u bij deze wagen. En Filippus snelde er naartoe, hoorde hem de profeet Jesaja lezen en zei, begrijpt u ook wat u leest? Maar hij zei, hoe zou ik dat kunnen? Als niemand mij de weg wijst. En hij verzocht Filippus op de wagen te klimmen en bij hem te komen zitten. En het schriftgedeelte dat hij las, was dit. Hij is als een schaap naar de slachting geleid. En zoals een lam stemmeloos is bij de scheerder, zo doet hij zijn mond niet open. In zijn vernedering is zijn oordeel weggenomen. En wie zal zijn afkomst vertellen? Want zijn leven wordt van de aarde weggenomen. En de kamerheer antwoordde Filippus en zei: Ik vraag u, over wie zegt de profeet dit? Over zichzelf of over iemand anders? En Filippus deed zijn mond open en uitgaande van dat schriftwoord verkondigde hij hem Jezus. En terwijl ze onderweg waren, kwamen ze bij een water. En de kamerheer zei: Kijk, daar is water. Wat verhindert mij gedoopt te worden? En Filippus zei: Als u met heel uw hart gelooft, is het geoorloofd. En hij antwoordde en zei: Ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. En hij liet de wagen stilhouden. En ze daalden beiden af in het water, zowel Filippus als de kamerheer. En hij doopte hem. En toen zij uit het water opgekomen waren, nam de geest van de Heere Filippus weg. En de kamerheer zag hem niet meer, want hij vervolgde zijn weg met blijdschap. Maar Filippus werd aangetroffen in Asdod. En terwijl hij het land doorging, verkondigde hij het evangelie in alle steden, totdat hij in Caesarea kwam.
gedeelte wat we samen hebben gelezen gaat de preek vanmiddag over en pak een tweetal kernen daaruit. En dat is eerst vers 27 en 28 en daarna vers 35. En hij stond op en vertrok en zie een Ethiopiër, een kamerheer, een machtige heer van de Kandake, koningin van de Ethiopiërs, die heel haar schatkist beheerde en gekomen was om in Jeruzalem te aanbidden, keerde terug. En hij zat op zijn wagen en las de profeet Jesaja. Vers 35, en Filippus deed zijn mond open en uitgaande van dat schriftwoord verkondigde hij hem Jezus. Gemeente des Heren, jongeren en ouderen. Afgelopen week Prinsjesdag geweest. Ik weet niet hoe jij dat hebt, of je dat ook allemaal volgt. Of dat je zegt, nou daar heb ik niet zoveel belangstelling bij. Toch altijd weer een prachtig moment van de democratie in Nederland. Al weet ik wel, daar werd nou juist van de week weer heel veel over gediscussieerd, of dat nou allemaal democratie is, hoe dat gaat. Prachtig, hoe de koning dan de beleidsvoornemens van het kabinet verwoord, voorleest. Maar vanmiddag wil ik even naar dat moment wat daarna komt. Als uiteindelijk Willem-Alexander en Maxima weer terug zijn gegaan, de balkonscène achter de rug is en dan dat moment komt dat de financiën open moeten. De minister van Financiën met het bekende koffertje komt om inzage te geven in wat de komende jaar de rijksbegroting inhoudt en wat dat voor ons gaat betekenen. Moet je voorstellen. Je zit te kijken naar dat hele spektakel en in één keer komt de verslaggever en die zegt, beste dames en heren, even een mededeling, de minister van Financiën is er niet. Het is een beetje een raar verhaal misschien, maar hij heeft in één keer een mededeling gedaan. Ik ga een reis maken. En interesseert me niet dat het morgen Prinsjesdag is. Ik ben niet gelukkig. Er is een leegte in mijn leven. En ik ga een reis maken om die leegte te vullen. Ik ben op zoek naar God. En daarom, beste kijkers, beste luisteraars, zal er een andere minister het verhaal voorlezen. We weten ook niet hoe lang het gaat duren, want hij maakt een megareis. Mark Rutte heeft hem nog op het hart gebonden. Joh, ga een dag later. Het kon geen uitstel leiden, hij is er niet. Zeg je misschien toch, wat een toestand. Had hij daar nou niet even een dagje mee kunnen wachten, zeg. Minister van Financiën, die de benen neemt. Ik gebruik dit voorbeeld omdat het dan dicht bij het gedeelte komt van vanmiddag in de Bijbel. Ik weet best dat je de staatsbestelde manier waarop het bij ons allemaal toegaat met de democratie niet kunt vergelijken met die tijd waar we vanmiddag in zitten. Zeker niet in die gemeenschap daar in Ethiopië en dat hij ook niet bij een ministerraad zit, democratisch gekozen, dat mag waar wezen. Maar de man die we vanmiddag ontmoeten, gemeente Jongelui, is wel iemand die hoog op de maatschappelijke ladder staat en die de financiële verantwoording heeft van een koningin die in haar tijd namaakte. Was niet maar een klein koningshuisje wat niks voorstelde. Was een begrip. En hij had het beheer over haar financiën, over haar bezittingen. En dan was je wel op een hoge plek en op een vertrouwenspositie geplaatst. En we komen die man vanmiddag tegen, ver van huis, op reis. Vanwege een leegte in zijn leven. Het thema is de minister van Financiën van Ethiopië. En ondertitel is: een man zoekt God. God zoekt een man. Twee dingen. Hoe hij zoekt. Hoe hij vindt. En voor de dogmatische fijnslijpers mag u de laatste ook veranderen door hoe hij gevonden wordt. De minister van Financiën van Ethiopië. Hoe hij zoekt. Hoe hij vindt. Ik zei al, gemeente, deze man heeft een enorme, bijzondere positie. Nou, maar eerlijk wezen, gemeente, jongelui, je zou kunnen zeggen, deze man heeft het gemaakt. Ik weet niet, als ik aan jullie denk, jongelui, je bent met je opleiding waarschijnlijk bezig, misschien nog middelbare school, misschien dit jaar examen doen, of misschien net met een vervolgopleiding begonnen. Wat je plannen zijn en wat je wensen zijn en wat je verlangens zijn, waar je hoopt uit te komen. Maar diep in je hart heeft ieder mens toch zoiets. Als ik nou eens op een mooie plek kom met een goede baan, wat lekker verdient. En wat ook nog leuk is, als je een verjaardag hebt en je vertelt wat je doet, dat ze zeggen, zo. Dat is niet mis. Heb je zeker ook wel een leuk salarisje. Die auto voor de deur, ja, die is van de zaak en zo. Mensen maken graag indruk. En wij, mensen, hebben de neiging om te denken dat we waardevol zijn door wat we presteren. En dat we daar gelukkig van worden. En zo kunnen we zo tegen zo'n man opkijken. Hij stond op een hoge positie in die samenleving in Ethiopië. Maar we komen hem niet tegen in die positie daar. We komen hem tegen terwijl hij ver van huis is. Omdat blijkbaar deze man niet het gevoel heeft, met mijn carrière heb ik alles. Ik heb niks meer te wensen. Blijkbaar is deze man die maatschappelijk het zo voor elkaar heeft, geslaagd is, je zou vandaag zeggen, we zetten hem in de quote 500. Blijkbaar is er een leegte in het hart van deze man, wat die koningin van Ethiopië niet kan vullen. En wat al die privileges die hij heeft aan het hof daar niet kunnen opvullen. En waar iets anders voor nodig is. Misschien komt het vanmiddag bij u, bij jou, wel heel dichtbij. Je kunt dat immers meemaken als dominee. Dat mensen, of ze nou jonger zijn, of dat ze inmiddels al een aantal jaren bezig zijn in het arbeidsproces, eerlijk tegen je zeggen, dominee, ik heb jaren gedacht, nou, en dan maatschappelijk, het gaat allemaal lekker. Ik heb het mooi voor elkaar. Maar steeds meer ging het aan me knagen. Als dit nou alles is waar ik voor leef. Alleen maar in die tredmolen van meer en meer en economisch en meer verdienen en een mooiere job. En het zat me allemaal mee, dominee, en toch. Toch kwam ik steeds meer tot de ontdekking. Echt gelukkig ben ik niet. Daar is iets anders voor nodig. Dan zou ik zeggen vanmiddag, blijf eens luisteren. Want dan zit je nou precies in die situatie van die man vanmiddag. Die kamerheer uit dat hof van Ethiopië. En die leegte is een reden geweest dat hij dingen is gaan doen. Hij is op zoek gegaan. En we treffen hem vanmiddag aan op het moment dat je aan de ene kant kunt zeggen, hij is nog steeds op zoek. En dat je aan de andere kant kunt zeggen, hij is op de terugreis van zijn zoektocht. Want hij is, zo blijkt uit dit gedeelte, hij is in Jeruzalem geweest, vers 27, om te aanbidden. Hoe kwam die daar? Ja, met de karavaan natuurlijk. En daar heeft hij waarschijnlijk zijn positie mee gehad. En dan moet je waarschijnlijk ook niet denken, zo zeggen de uitleggers, dat hij maar eenzaam met één paard en wagentje over de weg is gegaan. In zijn positie zal hij mogelijk een hele escorte ter beveiliging hebben meegehad. Want hij reist hier op een eenzame weg. Nou, als jij van de rijke komaf bent op zo'n eenzame weg, de Bijbel kent daar meer voorbeelden van, dan loop je het uiterst grote risico dat je overvallen wordt en berooid wordt. Dat zal allemaal goed voor elkaar zijn. Maar als ik zeg, hoe kwam die daar? Dan bedoel ik, hoe is die nou op het idee gekomen? Of vanuit Ethiopië, en dat is nog wel even weg vanaf Jeruzalem. Dat is even een paar duizend kilometer. Om helemaal naar Jeruzalem te gaan. Hoe is die op het idee gekomen? Die leegte in mijn leven, die kon wel eens opgevuld worden als ik daar in Jeruzalem aanbid. Blijkbaar heeft hij gehoord van de God van Israël. Blijkbaar heeft hij op een of andere manier de informatie, onze Bijbel zegt niet hoe die gekregen heeft, dat daar in Jeruzalem een God gediend wordt. Als die je hart in bezit neemt, dan word je echt gelukkig. Er zijn uitleggers die zeggen, in de geschiedenis voor deze man zijn er meer momenten geweest waarop er allerlei bewegingen van Israël zijn geweest, van Joden die naar Ethiopië zijn gevlucht. En wellicht dat hij van die mensen ontmoet heeft? Of zou die zelf op een of andere manier verwantschap zijn, ondanks dat hij dus zeg maar een echte donkergekleurde Afrikaan is, hè, werd vroeger de Moorman genoemd. Vraag is natuurlijk of je dat tegenwoordig nog mag zeggen, maar u snapt wat we bedoelen vanmiddag. Misschien heeft hij ook wel Joods bloed gehad in zijn aderen. In de familie, dat weten we allemaal niet. Maar op een of andere manier, en het kan door mensen zijn geweest die het hem verteld hebben daar in Ethiopië, en die gezegd hebben, joh, daar in Jeruzalem, daar moet je zijn. Op een of andere manier heeft God mensen of middelen gebruikt om deze man op het spoor te zetten naar God. Laten we er nou eens even van uitgaan dat het iemand is geweest, nogmaals, ik geef gelijk toe, dat staat er niet, dat er nou iemand is geweest die haar tegenkwam, die zei, joh, je moet in Jeruzalem wezen. En dat die ene persoon dat niet had gedaan. En hij nooit was gegaan. Naar de mens gesproken kan dat betekenen dat hij nooit de Heer Jezus had leren kennen. Oftewel, als God mensen op je weg brengt. Ik begreep dat u vorige week ook kerkproeverij hebt gehad. Prachtig als er buren zijn geweest van u, of collega's, of klasgenoten van jou, of relaties, of hoe dan ook, of mensen hier uit de buurt, die het aangegrepen hebben om te zeggen, omdat jij ze uitnodigde. Ik kom ook eens kijken. In mijn middelbare schooltijd in Rotterdam hing er in een van de lokalen van de leraren, ik weet niet eens meer bij welk vak het was, dat doet er ook niet toe, een gedicht. Ik ben een heleboel kwijt van die tijd, geef ik eerlijk toe. Maar dat gedicht ben ik nooit, in ieder geval de eerste regels, nooit kwijtgeraakt. Ik heb het ook nog wel eens opgezocht van wie het was, dat kan ik zo even uit mijn hoofd nou niet meer zeggen. Eerste regels van dat gedicht is, mijn buurman is vannacht gestorven. En ik heb nooit één woord tot zijn behoud gezegd. Dat heeft toen bij mij ingehaakt. Stel dat jij nou diegene bent, u, ik. Stel dat wat God gebruikt heeft, die persoon bij hem, u snapt hem inmiddels. Zo eenvoudig kan het zijn, soms die ene vertellen van de Here. Volgeling van de Heere zijn betekent ook je laten gebruiken. Soms op een hele eenvoudige manier om anderen alleen maar de weg te wijzen naar hem. Hoe dan ook, hij is op zoek gegaan. En het is heel goed mogelijk dat het op een teleurstelling is uitgelopen. Weet u waarom? In onze vertaling staat heel mooi, in vers 27 onze tekst, dat die man een kamerheer is. Een machtig heer, een mooie positie, kamerheer. Dat klinkt als een mooie functie, dat is het ook. Maar het Griekse woord wat er staat, noemt hem een eunuch. En dat zegt u en jou misschien helemaal niet gelijk wat, dat snap ik ook nog. Maar wat was dat? Het is een uitdrukking voor iemand die op een hoge positie aan het hof diende en als gevolg daarvan gecastreerd was, onvruchtbaar was gemaakt. Blijkbaar uit beveiliging op die hoge positie, om te voorkomen dat ooit op die positie, hij die positie zou gebruiken op een verkeerde manier met alle gevolgen van dien. En daar kun je een hele wereld bij bedenken. In deze wereld waarin we het over de MeToo-discussie hebben en alles wat er op allerlei gebieden loskomt. Hij was onvruchtbaar gemaakt. Dat deden ze in die heidense wereld. Maar in het Oude Testament zegt de Heere God, iemand die ontmand is die Bijbelse uitdrukking ervoor, is niet welkom in mijn huis. Ik weet natuurlijk niet of hij het gezegd heeft toen hij in Jeruzalem aankwam. Hallo, hier ben ik en ik ben een ontmande. Misschien is het helemaal niet bekend geweest en is hij wel binnen geweest. Maar anders kan het zelfs nog zijn dat hij in Jeruzalem bij de tempel aankwam en daar de boodschap kreeg. Ja, maar je mag er helemaal niet in. Wat hij wel gedaan heeft, dat weten we, daar spreekt de Bijbel van. En dat maakt duidelijk, gemeente, hoe deze man op zoek is naar God en wat hem dat mag kosten. Hij maakt een enorme reis, waarbij je moet bedenken dat in die tijd 30, 40 kilometer een dagreis was. Ga eens uitrekenen van Ethiopië naar Jeruzalem, hoe lang je dan onderweg bent en weer terug. Dat heeft hij ervoor over. Maar op het moment als zometeen we Filippus bij hem zien komen, dan zit hij een boekrol te lezen van Jesaja. Die heeft hij gekocht. Nou, wij kunnen zo voor een aantal tientjes kunnen wij een Bijbel kopen. Maar in die tijd een boekrol, die was met de hand geschreven. Nou, dat, je zou in onze dagen zeggen, dat kost tienduizenden euro's, misschien wel 100.000 euro voor zo'n rol. Hij had ook goedkoper uit kunnen zijn als hij bijvoorbeeld Amos had gekocht. Dat is een klein boekje. Het zal minder hebben gekost. Koopt hij ook nog eens een keer een profetie van 65 hoofdstukken, Jesaja? En dat heeft hij er allemaal voor over. Indrukwekkend. Zo op zoek. En zoveel ervoor over hebben om die leegte te vullen om God te vinden. Misschien ook wel pijnlijk voor jou en voor mij. Waar wij soms zo gauw zeggen, moet het dat nou allemaal kosten en heb ik dat er nou wel allemaal voor over? Waar het ons gauw te veel is? Of heb jij daar geen last van? En dan zo'n man. Kosten nog moeite spaart. En dan de laatste opmerking, en dan ga ik naar het tweede stukje van de preek. En blijkbaar kent hij ook Hebreeuws. Want je gaat toch geen rol kopen uit Jesaja als je denkt, ik kan er geen letter van lezen, want ik heb nog nooit Hebreeuws gehad. Blijkbaar heeft hij ook al, is dat omdat hij toch een Joodse wortels heeft of hoe dan ook, of heeft hij zich al eigen gemaakt om Hebreeuws te kunnen lezen met de gedachte, als ik met dat boek van God van de Joden in aanraking kom, dan moet ik toch ook kunnen lezen wat er staat. Hoe dan ook, wat heeft deze man er veel voor over? Of moet ik zeggen, wat heeft God er veel voor over? Want dit is wat we zien vanmiddag. En zeg maar het plaatje aan de buitenkant. Je ziet een man op reis en hij gaat weer terug en hij zit in een wagen, zit hij te lezen. En hij is ook nog zo dat hij niet op het heetst van de dag zegt, nou jongens, nou even rustig siesta. Nee, midden op de dag zit hij ook nog te lezen, midden onder de brandende zon, reist hij naar huis. Maar nou gaan we even achter de schermen kijken. Bij God. Filippus. Daarheen. Naar die weg van Jeruzalem naar Gaza. Filippus heeft net, zo lees je in Handelingen, als je hiervoor had gaan lezen, indrukwekkende dingen meegemaakt. Filippus, een van die diakenen. Ja, bij diakenen hebben wij het beeld van de mensen die het geld verzamelen en gaven inzamelen en verdelen in de gemeente. Dat is het ook. De eerlijkheid gebied te zeggen dat de diakenen die in Handelingen tegenkomt nog wel wat andere taken erbij hebben. Stefanus hoor je meer preken dan diaconale dingen doen. Filippus is ook een diaken en die zie je ook meer als een evangelist, een verkondiger. God heeft hem in Samaria gebracht en daar zijn machtige dingen gebeurd. Naar de mens gesproken zou Filippus hebben kunnen zeggen, Heere God, nou blijf ik hier voor de rest van mijn leven, want het is hier zo fantastisch wat u hier doet. Maar nee, je leest dan dat Filippus weer terugkomt in Jeruzalem. Misschien heeft u wel gedacht waarom. Onder andere hierom, omdat God nu tegen hem zegt, Filippus, je moet naar die weg. Want het lijkt dat er een man is die op zoek is naar mij. Dat is ook zo. Ja, dat zeg ik even tegen u. Dat zegt hij niet tegen Filippus. Ik ben op zoek naar deze man. Ten diepste, alles gemeente, alles wat er tot nu toe gebeurd is, is niet alleen maar die Ethiopiër, maar is God die aan het werk is. Die werkt in zijn hart, want anders doet een mens dat toch uit zichzelf niet. Dat deze man geen vrede vindt in zijn gewone leven. Dat gebeurt op het moment dat de Heilige Geest gaat werken in je leven. Dan ontdek je dat hier en nu is, kan prachtig wezen, maar daar kan ik niet mee leven en daar kan ik niet mee sterven. Daar word ik niet een echt gelukkig mens van. Daar kom ik niet mee tot een bestemming zoals God het bedoeld heeft. En dat je nou zo'n reis gaat maken, dat kan toch alleen maar als God in je hart aan het werk is door zijn Heilige Geest. Misschien ben jij ook wel zo'n zoeker. Het laat je maar niet los. Soms denk je, hoe komt dat nou eigenlijk? Waarom gooi ik dat bijltje er niet meer neer en denk ik, zoek het uit? Ja, maar als de Heer in jouw hart aan het werk is, hij heeft dat ooit beloofd toen je gedoopt werd, dat hij in jou wonen en werken wil als de Heer bezig is. Dan laat hij je niet los. Hij laat niet los wat zijn hand begon, zegt de Bijbel. Als hij ooit begonnen is, zijn hand in jouw leven heeft uitgestoken. En dat heeft hij bij doopvond gedaan. Dan gaat hij door. En dat die man er zoveel geld voor over heeft. En zich het Hebreeuws heeft moeten eigen maken, noem het allemaal maar op. Dat heeft maar één verklaring. God is aan het werk. In deze man. God is in het hart van die man aan het werk. En God is aan het werk. Om die man. Thuis te brengen. Niet in Ethiopië, want hij is onderweg naar huis. Maar thuis bij God. Dat hij zijn bestemming vindt. Zoals God dat in jou en in uw en in mijn leven ook wil doen en doet. Dat je tot je bestemming komt. En daarom stuurt hij Filippus. Filippus, sta op, ga naar het zuiden. De weg op die van Jeruzalem afdaalt naar Gaza. Blijkbaar gaat deze man de weg van Jeruzalem naar Gaza. En dan komt hij op de zogenaamde handelsroute die vanuit Syrië helemaal door Israël kwam. En die dan uiteindelijk richting Afrika ging. Het Arabisch Schiereiland zouden vandaag zeggen helemaal die kant op. Egypte en zo. Daar moet je heen. Staat hier trouwens in onze vertaling, in de handschriften van de Statenvertaling en de herziende Statenvertaling ondersteunen dat ook. Ga naar het zuiden. Er zijn ook andere handschriften. Die zeggen, ga op de middag. Dat is rond 12 uur. Nou, dat is helemaal onbegrijpelijk. Want in die tijd hield iedereen rust. En dan ga je al helemaal niet naar een woestijnweg. Want dit is een verlaten woestijnweg. Waar het zengend heet is. Filippus moet wel gedacht hebben. Goh, wat gaat er nou gebeuren? Moet ik op het heetst van de dag naar een plek waar het niet te hard is? Ja, precies. Want God weet, daar komt een man voorbij. En dit wordt het moment van de omkeer van zijn leven. En zo komt Filippus daar. En dan komt daar die man, die Ethiopiër, voorbij. En hij hoort hem lezen uit de rol van Jesaja. Ik weet niet of hij de hele rol had. En ik weet ook niet of hij bij hoofdstuk 1 begonnen is. Anders is het best een fanatieke lezer als hij nog maar net Jeruzalem uit is. Want hij zit al bij hoofdstuk 53, zo horen we hem lezen. Want een stukje wat je hoort, dat kennen wij uit de Bijbel, uit Jesaja 53. En Filippus zegt, begrijpt u wat u leest? En zegt eerlijk, hoe kan ik nou het begrijpen wat hier staat als niemand me uitlegt? God gebruikt die woorden van Filippus, die legt hij natuurlijk in zijn hart, dat snapt u. Om in contact te komen met die man, wat is dat knap als God mensen gebruikt en ze precies die vragen laat stellen. En zo in dat gesprek dat je met elkaar in contact komt en dat de uitgestoken hand wordt waardoor die man zegt, kom in mijn wagen, leg het mis uit. Want dat gebeurt er dus. En wat gebeurt er dan? Filippus deed zijn mond open en uitgaande van dat schriftwoord verkondigde hij hem, Jezus. Filippus gaat met hem naar dat stukje uit Jesaja 53... He, waar dat staat: als een schaap naar de slachting geleid en zoals een lam stemmeloos is bij de scheerder, zo doet hij zijn mond niet open, vers 32. En in zijn vernedering is zijn oordeel weggenomen. En wie zal zijn afkomst vertellen, want zijn leven wordt van de aarde weggenomen. En de kamerheer die antwoordt aan Filippus en die zegt: over wie zegt de profeet dit? Dat is trouwens helemaal niet zo'n vreemde vraag. Daar zijn de uitleggers over Jesaja het soms ook met elkaar niet over eens. Vandaag de dag ook niet. Sommigen zeggen: ja, dit gaat over Israël. Want Israël wordt soms ook de knecht des Heren genoemd in Jesaja. En dat Israël geofferd wordt en dat Israël geslacht wordt. En denk maar aan de Holocaust en alles wat Israël mee heeft gemaakt. Daar kun je nog een voorbeeld bij maken ook. Maar gemeente, wij gaan toch met die uitleggers mee. En in ieder geval doet Filippus dat hier. En hij wordt onder leiding van de Heilige Geest hier geleid om uitleg te geven. Zo geloven we toch, want zo is het in de schriften gekomen. Wat zegt Filippus? Weet je over wie het hier gaat? Over iemand die honderden jaren geleden in deze boekrel werd voorzegd dat hij komen zou. Om redding te brengen. Een meneer uit Ethiopië. Ik kan u vertellen, die man is al gekomen. Dat is Jezus. En dan zegt Filippus niet op die wagen: nou, laat je dat nou eens even rustig uitleggen. Kijk, dat gaat er over de Messias, Oud Testament. En dat is vervuld in de Heere Jezus. Heb je nog vragen? Dan ga ik weer. Nee, er staat vers 35... Hij verkondigde hem, Jezus. Het is dat. Hij proclameert, hij legt het maar niet even uit. Maar hij gaat die boodschap van Jesaja 53, hoe die vervuld is in de Heere Jezus, gebruiken om tegen die man te zeggen: en deze boodschap klinkt nou voor jou vandaag, vanmiddag, hier op die weg. Deze Jezus liet zich slachten om de leegte in jouw hart, meneer uit Ethiopië, te vullen. Om voor jouw zonde te sterven aan het kruis. Om de volle prijs te betalen. Waardoor als jij je leven overgeeft aan deze Heere Jezus, je leven voorgoed verandert. En de leegte niet meer is, maar gevuld wordt met de liefde van deze God, die in de Heere Jezus alles voor jou gedaan heeft om je tot je bestemming te brengen. Hij legt het dus maar niet even clean uit. Hij zegt dan: ik wil het niet opdringen hoor, meneer uit Ethiopië, en je moet maar zien wat je ermee doet. Nee, hij brengt de boodschap aan het hart van die man en hij doet een appel namens God. En hij zegt: en die Jezus, ik zeg het met eigen woorden, ik zeg niet dat hij dat letterlijk zegt, maar dat begrijpt u wel. En die Jezus heeft mij nou hier op deze weg gestuurd om jou te ontmoeten en om jou te vertellen: dit is niet alleen maar voor de Joden. Dit is niet alleen maar voor Israël, dit is ook voor jou, meneer uit Ethiopië. Je hebt dan een mooie positie bij die koningin in Ethiopië van de Kandake. Maar de koning der koningen, die nog veel groter is, die heeft een hele andere toekomst voor ogen met jou. En die wil in jouw hart komen. Dit is ook voor jou. Dat jij helemaal uit Ethiopië gekomen bent. Dat je naar Jeruzalem gekomen bent en dat je daar zo'n enorme dure boekrol gekocht hebt. Daar zit deze achter, daar zit die Jezus achter waarvan jij hier zit te lezen. Dat lam wat zich liet slachten, want dat is de Zoon van God. En die brengt mij hier vanmiddag bij jou. Om jou te vertellen dat in hem alles is. Om de leegte in jouw leven te vullen. Daarom belde die dominee vanmiddag niet naar Veenendaal op en zei: je kom niet. Mijn stem wil niet. Omdat God misschien wel vanmiddag voor u of voor jou komt. Al is het dan met een krakend mannetje, maar dan toch. En net als die man, die van zichzelf dat helemaal niet in de gaten had, dat God hier bezig is, maar die op dat moment een boodschapper van God ontmoet en de boodschap hoort: er is voor jou redding. Hier is het echte geluk. Zo komt God vanmiddag naar jou en naar u hier in de kerk in Veenendaal. En vooral tegen die broeder of zuster, die jongere die zegt: als ik eerlijk ben, dominee, is er een leegte in mijn leven. Ja, ik heb een heleboel waar ik best blij mee mag zijn. Ga goed met mijn studie, ga goed met mijn baan, ga goed in mijn gezin, ga goed met mijn carrière, en toch, kom vanmiddag wel dichtbij. En dan komt de boodschapper van de Heere Jezus, van dit lam, vanmiddag in Veenendaal, Peniel. En die mag zeggen, moet zeggen tegen jullie en tegen u: in dit lam is alles voor je geluk. In dit lam is alles voor jou behoud. Heerlijk als je vanmiddag zegt: dat weet ik, dominee. Ik heb het gevonden. En ik moet het elke keer opnieuw. Maar als je het nou nog niet gevonden hebt, als je het misschien eigenlijk nog altijd wegduwt, als je misschien vanmiddag wel op de galerij wat onrustig zit te draaien en denkt: dan moet je het niet te moeilijk gaan maken, dominee. Dan moet je me niet te veel op mijn huid gaan zitten. Want eerlijk is eerlijk. Het zit wel te broeden in mijn leven. Maar elke keer probeer ik God toch weer een klein beetje weg te duwen. Want weet je, als God in mijn leven komt, als hij die leegte gaat vullen, ja, dan word ik wel helemaal zijn eigendom. Vanmiddag komt hij langs. Voor u en voor jou. En dan moet je maar niet uitstellen. Maar wie zegt dat je nog een keer hier in de kerk bent? U zegt misschien: nou ja, nog 2 weken geleden kreeg ik 2 minuten voor de dienst in Harderwijk, kregen we de melding in de consistorie dat er plotseling een broeder zomaar in 1 keer doodgebleven was. Ik was zo. We keken allemaal naar zijn vrouw die chemokuur aan het volgen was. Iedereen dacht dat ik het fout had. Ze denken: ja, nee, hij zal zijn vrouw bedoelen. Nee, dat was het niet. Helemaal geen gezondheidsprobleem, in 1 keer zomaar naar het ziekenhuis. Niks meer aan te doen. 5 minuten later. Ik was zo. Ik wil u en jou niet bang maken, daar gaat het niet om. Vanmiddag komt de Heere Jezus voorbij. In zijn woord. En hij werkt dus met name, kijk hier maar door Jesaja 53. Hij werkt met name bij voorkeur door zijn woord. Door de Bijbel. Als je op zoek bent naar de Heere Jezus, laat die Bijbel niet dicht, jongelui. Lees die Bijbel. En zoek alle plekken in de kerk ook waar die Bijbel open gaat. Wees daar. Vanmiddag zegt de Heere God: dit lam liet zich slachten om ook jou en u te redden. Als je zonder hem vanmiddag naar huis gaat, is dat dus jouw keus. En ligt het niet aan hem, want hij zegt vanmiddag: komt allen tot mij. Ik heb me laten slachten tot jouw behoud. En wat er dan gebeurt? Het slaat in ieder geval in het hart van die man op weg terug naar Ethiopië in. God gebruikt die verkondiging van Filippus zodat hij tot geloof komt en die man kan zeggen: wat houdt me nou nog tegen om gedoopt te worden, om nu ook het teken te krijgen dat ik ingelijfd ben in Christus en dat ik in dat offerlam gewassen ben en betaald ben? En niets houdt hem tegen, hij wordt gedoopt. En dan in één keer is Filippus weg. Dat is nou toch ook sneu voor die man. Hadden ze het zo goed met z'n twee op die wagen? Als nou zo'n man door God gebruikt wordt om jou het evangelie te vertellen en je vindt de Heer Jezus, dan heb je toch best nog wel even nodig om wat door te praten verder. Nou, dat kan op zich, maar als ik even nog naar die man kijk in de laatste verse, dan zie ik hem helemaal niet verdrietig in zijn wagen zitten. Wel nee, dan zie ik in vers 39 dat hij inderdaad zonder Filippus reist, maar met blijdschap. En weet je waarom? Hij mist Filippus niet. Want er reist nu iemand anders met hem mee. Die was eigenlijk al met hem op reis, maar dat wist hij niet. Die was al lang bezig om Filippus op zijn weg te brengen en om hem in Jeruzalem. Die God die misschien al heel lang in u en in jouw leven bezig is om je aan de voeten van de Heere Jezus te krijgen. En die misschien vanmiddag jouw weg wel weer kruist. Hij mist Filippus niet. Want de leegte in zijn leven is gevuld. Hij kent nu zijn verlosser. Het lam. Jezus. De koning der koningen. De leegte in zijn leven is gevuld met de liefde van God. Met de liefde van Christus. En dan kan die man uit Ethiopië naar huis. Het is best nog een stukje. Het heeft nog even geduurd. Misschien, ik geef eerlijk toe, ook dat staat er niet. Misschien is hij wel door gaan lezen in Jesaja. Als ik eerlijk ben, hoop ik dat, weet u waarom? Hij was al bij hoofdstuk 53. En ik stel me zo voor dat die man toen hij bij hoofdstuk 56 was, dat hij het toen niet meer had. Weet u wat er in Jesaja 56 staat? Ik lees het u voor. Als u thuis wil nakijken, dan moet u straks maar eens even vers 4 en vers 5 uit Jesaja 56 lezen. Ik mag er natuurlijk opnieuw bij pakken, maar goed, ik begin wel vast te lezen. Want zo zegt de Heere over de ontmanden. Ja, dat was die, weet u wel, die gecastreerde man. Dat is die, ontmanden. Want zo zegt de Heere over de ontmanden die mijn sabbatten in acht nemen. Verkiezen wat mij behaagt. Vasthouden aan mijn verbond. Ik zal hun in mijn huis en binnen mijn muren een plaats en een naam geven. Een Yad en een Shem. Yad, Va, Shem. Staat u hier. U kent die naam wel van dat Holocaust Museum in Jeruzalem. Diegenen die geen hand meer hebben en geen naam meer omdat ze uitgeroeid zijn, zullen een hand hebben en een naam. Dat staat hier letterlijk. Wat zal die man eens die dat gelezen heeft? In die rol die hij gekocht had. Je zou bijna zeggen, die man is misschien wel van zijn wagen gerold. Heere God. Dus dan kan het ook voor mij. Waarmee ik maar bedoel te zeggen. Als laatste opmerking vanmiddag. Als u zegt, dominee, gaf hem vanmiddag wel een beetje makkelijk hoor. Dat zomaar een zondaar bij de Heer Jezus mag komen en dat hij zomaar de volle prijs betaald heeft en dat u zomaar zegt, kom maar. U weet niet wie ik ben en u weet niet wat ik op mijn kerfstok heb. En een jongere zegt, dominee, u weet ook niet wat ik allemaal al... Zou ik, er zit zoveel in mijn leven waarvan ik zeg, als God dat weet en God weet dat, nou dat gaat zomaar niet. Bij die man zat ook barrières. Maar stond God niet in de weg. God brak er dwars doorheen. Want in het offer van Christus zijn alle barrières en alle muren afgebroken. Waardoor genodigd mag worden tot jongeren en ouderen. Ook hier. En waar ook ter wereld. Om tot hem te komen. Zodat mensen die geen hand meer hadden en wiens naam was uitgerukt en uitgeroeid door de uitgestoken hand van God in Christus weer een hand krijgen. En een naam, een nieuwe naam van hem. Kind van God. Die man reist naar huis. Met blijdschap. Wij gaan straks ook naar huis, hè? Ga je ook met blijdschap? Omdat je op hem, op zoek was naar hem. En gevonden bent. Door hem. Dan kun je naar huis. Als je hem nog niet gevonden hebt of je wil het niet, dan ben je nog ver van huis. Als je Jezus gevonden hebt, ga dan maar. Hij gaat toch mee. Je gaat niet alleen. Je gaat met hem nu voortaan. Met blijdschap. Wel thuis. Goeie reis. Amen. Zullen wij de Heere danken en bidden. Dank u wel, Heere God, voor uw woord van vandaag. Dat we twee keer in alle vrijheid dat woord mochten lezen en de verkondiging daarvan mochten horen. En we waren vanmiddag getuigen van iemand die ook verkondigde en waar die boodschap, die pijl doel trof in het hart van die Ethiopische man. Een hoge positie. Maar bij wijze van spreken knielde die neer aan de voeten van de koning der koningen. De Heer Jezus Christus. Om zich door hem te laten zalen. Dank u wel. Als dat voor ons geen theorie is, maar ervaring. Ook wij, jongeren, ouderen, in de Heer Jezus alles gevonden hebben. Is altijd opnieuw nodig, Heer, weer bij u te komen. We kunnen zomaar weer bij u weglopen. Maar u kent ze ook, die nog niet door de knieën gingen. Omdat ze er geen zin in hebben, als ze eerlijk zijn. Heer, wilt u dan die lust werken, want wat had die man er veel voor over? Dat had hij niet van zichzelf, dat snappen we best. Dat is uw werk in zijn hart. Zo'n reis kostte nog moeite sparen. Heer, als u in ons hart gaat werken, dan laat het ook ons niet meer los. U kent ze die ernaar verlangen. Die worstelen. Kan het voor mij, zondaar die ik ben? Heer, we hoorden het vanmiddag. Die man die was een uinig en daarmee stond hij er buiten. Formeel gezien geen toegang bij God. Maar u, Heer Jezus, hebt die muur weggebroken. En zo kwam de ruimte voor hem. En zo kan geen zondaar vanmiddag zeggen, het kan niet voor mij. Gaat u mee de week in. Zegent u alle werk in de gemeente. Zegent u dominee Van der Ree. Zegent u de kerkraad. Zegent u alle activiteiten van catechese, verenigingen. En hoe we samen als gemeente rond uw woord bij elkaar komen. En hoe we dat woord uitdragen naar buiten toe. Wat hebben we vanmiddag gehoord, heren, dat soms een simpele opmerking, soms op een eenvoudige manier een vingerwijzer zijn, een richtingwijzer, door u gebruikt kan worden en grote gevolgen kan hebben. Bidden we ook voor het missionaire project van de gemeente hier samen met de hervormde gemeente. Prachtig, heren, om zo hier in Veenendaal het evangelie te verspreiden. Zegent u het. En vergeeft u wat niet was zoals u het wilde. Zegent u de gaven die we u geven. En gaat u met ons mee. En geef dat wij allen met die man uit Ethiopië de kerk kunnen verlaten, kunnen zeggen. En hij en zij reisden de weg met blijdschap. Omdat wij al onze blijdschap vonden in u. Om Jezus wil. Amen. Wij mogen onze gaven geven en zingen als slotlied Psalm 67 vers 2. ontvangt de zegen van de Heere. De Heere zegene u en Hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over uw licht en Hij zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en Hij geven u vrede.